Welkom bij de 37e aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u steeds samen met een van onze sprekers mee om een doorkijkje te maken naar ons nationale congres van 11 maart op het Korlaar College in Nijkerk. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research Ed podcast. Tegenover me vandaag een stads- en onderwijssocioloog die als wetenschappelijk docent verbonden is aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderingsprogramma en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School, waarmee hij vlak voor de kerst een belangrijke plek verwierf binnen het ontwikkelkrachtavontuur. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en was tot voor kort lid van de Onderwijsraad. Van harte welkom hier aan tafel, Ilyas El Hadjoui. Beste Ilyas, afgelopen september sprak je voor het eerst bij ons op een regionaal congres in Apeldoorn. En je kwam toen ook na de hand al ontzettend enthousiast naar me toe. Wat voegt Research Ed wat jou betreft toe aan het onderwijsveld wat we op dit moment nodig hebben?
Ja, ik denk mijn enthousiasme is eigenlijk geboren vanwege de brug die Research Ed denk ik slaat. En die is heel essentieel en die is ook niet heel veel aanwezig. Kijk, we hebben vooral in Nederland, in vergelijking met andere landen is dat meer het geval, hebben we de onderwijswetenschappen toch op een grote afstand weggeorganiseerd van de onderwijspraktijk. Mm-hmm. En dat is niet een intentie geweest, maar dat is wel de uitkomst geweest van hoe we allemaal dingen inregelen. En zeker als men in de academische wereld ook nog in het Engels gaat publiceren, dan versterkt dat mechanisme natuurlijk.
Die afstand.
Die afstand. En ik denk dat, zo zie ik Research Ed ook als een effectieve manier van de brug slaan tussen die twee werkelijkheden.
En dan de werkelijkheden bedoel je die onderzoekswerkelijkheid en die werkelijkheid in de klas of in de school?
Ja, de onderwijspraktijk en de onderwijswetenschap.
Ja. Ja. Mooi. Nou, over 11 maart, later meer, dan gaan we het hebben over de sessie die jij daar komt doen, maar ook over een sessie die een collega van jou daar komt doen. Er staan twee sessies op het programma waar we dadelijk wat dieper op ingaan. Eerst eventjes over wat actualiteit. En ik heb bij jou ervoor gekozen om even het zoeklicht te zetten op ontwikkelkracht. Ontwikkelkracht is een groeifondsproject wat loopt. Wat op dit moment eigenlijk vooral ook de energie heeft gestoken in het opzetten van een bepaalde infrastructuur. Nou, die infrastructuur die staat nou bijna. Dus ontwikkelkracht gaat dadelijk ook inhoudelijk van de kant. Kun jij in een paar zinnen even vertellen, ja, wat wil ontwikkelkracht gaan bereiken in het Nederlands onderwijs? En dan gaan we daarna even kijken van, wat heb jij daar dan precies mee te maken met de transformatieve school? Wat wil ontwikkelkracht gaan bereiken in die komende periode?
Kijk, ontwikkelkracht is een heel belangrijk initiatief, denk ik, voor de komende 10 jaar. Het zal bij uitstek het grootste professionalisering en onderzoeksconsortium worden binnen het onderwijs, binnen het Nederlands onderwijs, met funderend onderwijs, POVO, hè? Goed om die afbakening ook te maken. En men heeft dan de commissie bij OCW de keuze gemaakt voor twee programma's. Dat is het programma Groeikracht, dus dat is eigenlijk een samenwerking tussen Stichting Leerkracht, iedereen kent dat programma natuurlijk, en het CAOP. En de Transformatieve School, het programma waar ik programmaleider van mag zijn.
Ja. Ja. En wat ik me herinner toen het werd gelanceerd, zij stellen het zichzelf voor als een lemniscaat, hè? Dat hele ontwikkelkracht, iets wat constant in beweging is en met elkaar in verbinding staat. Andere initiatieven die hun plek hebben gekregen in het hele ontwikkelkrachtverhaal zijn onder andere bijvoorbeeld NRO, Education Lab. Ja. En er wordt ook vanuit een andere hoek gewerkt aan ONO-scholen, onderwijs en ontwikkeling, of onderzoek
en ontwikkelscholen. Ja.
Onderzoek en ontwikkelscholen. Een beetje naar het Engelse voorbeeld, zoals de IEF ook werkt. Nou, de transformatieve school zit ook in die Lemniskaat. En wat denk jij dat de transformatieve school dan expliciet binnen ontwikkelkracht gaat brengen?
Ik denk dat als je het, dat is denk ik, als je het heel makkelijk zou willen uitleggen, denk ik dat alle programma's die gericht zijn op evidence-informed werken, mm-hmm. Qua professionalisering, zich natuurlijk hebben laten inspireren door de internationale, nationale programma's. Yeah. Dus natuurlijk, je hebt van Zuid-Korea, Zweden, Finland, maar natuurlijk de grote Britse ervaring, hè, waar iedereen het zo vaak over heeft. Dus dat betekent dat die mechanismen die ervoor zorgen dat onderwijskwaliteit van binnenuit zich gaat ontwikkelen binnen een schoolcultuur, dat die vrij universeel zijn en generiek zijn. En dat betekent ook dat als je kijkt naar de roots van de transitieve school, dat is natuurlijk waar we 10 jaar geleden mee gestart zijn. Mm-hmm. Wat denk ik altijd nog wel een spannende is van hoe breng je dat dan in de praktijk? Yeah. Nou, wij hebben de afgelopen 10 jaar natuurlijk echt gemerkt met vallen en opstaan hoe interessante gedachtegoeden daadwerkelijk aarde te geven, of in de aarde te zetten, zou je kunnen zeggen, op een specifieke school. Yeah. Soms met docentteams die dat willen omarmen en op andere momenten veel minder. En ik denk dat het programma wat er nu staat, zeg maar, in de huidige variant, professionaliseringsprogramma van Transitieve School, dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Eén is die focus, die radicale focus op cultuurverandering, mm-hmm. vanuit de mindsets van professionals. En het tweede stuk is het geheel van pedagogisch-didactische skills, zou je kunnen zeggen, die de individuele leraar, afhankelijk van klas en situatie, want dat verandert natuurlijk heel erg, kan inzetten. Ja. Soms is dat iets meer sociaal-pedagogisch, op andere momenten is dat iets meer technisch-didactisch, op weer andere momenten heeft het een andere vorm.
Ja. Ja. Je zegt al, transformatieve school, het programma Transformatieve School is daarin heel goed bereid en heel goed geëquipeerd om dat op maatvoering eigenlijk te doen ten aanzien van de wensen of de beginsituatie van de school waar je aan de slag gaat. Als je inhoudelijk zou moeten zeggen, de transformatieve school, dit is wat we doen. Kijk, even een voorbeeld. Komen jullie het leesonderwijs verbeteren of komen jullie de pedagogiek een duwtje geven? Wat is de inhoud waar de transformatieve school zich met name op richt?
Kijk, het hogere doel van het programma van Transitieve School is geënt op twee aspecten. Het versterken van die teacher collective efficacy, mm-hmm. het gemeenschappelijk geloof in eigen kunnen van het professionele team om als team het verschil te maken bij leerlingen. Ja. En indirect daarmee ook die self-efficacy van leerlingen, dat geloof in eigen kunnen van leerlingen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, het hogere doel. Onderweg heb je natuurlijk heel erg met elkaar na te denken over, staat deze school volgens in Amsterdam Nieuw-West of in Culemborg? Yeah. Dus je zult ook iets met die onderwijssociologische kant doen en met de dynamiek om de school, yeah. Met de leerlingenpopulatie, de dynamiek binnen het team. Dus dat zijn allemaal variabelen waar je natuurlijk lokalistisch rekening mee moet houden. Ja.
Ja. Nou hebben jullie de afgelopen 10 jaar, zoals je al zelf zegt, al ook best wel hard aan de weg getimmerd, hè, met de transformatieve school. Het is niet iets wat nu in de afgelopen 2 maanden is ontstaan, nee. Omdat ontwikkelkracht er is. Jullie zijn al een tijd bezig. Maar ontwikkelkracht kan wel een mooi vliegwiel zijn om het nog verder te verspreiden. Wat is jouw ideaalbeeld? Ik geloof dat voor ontwikkelkracht 10 jaar is uitgetrokken in eerste instantie. Ja. Wat is je ideaalbeeld waar je met transformatieve school over, nou, pak een beet 4 of 5 jaar zou staan?
Ik denk dat het een goede vraag is, Jan. Kijk, als je kijkt naar het afgelopen decennium, dan heeft het consortium van transitieve school zich altijd ontwikkeld door klein te blijven. Mm-hmm. Dus dat is van 4 naar 10, naar 36, naar 75 en nu naar 100 scholen. Wat relatief groot is, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het onderweg is vooral steeds een beperking bewerkstelligd als het gaat om doorontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Precies.
Bewust gekozen?
Ja, omdat ik denk dat er ergens een, als je nu kijkt naar, om het heel praktisch te maken, als je nu kijkt naar de 20 coaches en trainers die het programma echt doen. Hè, want ik bedoel, ik ben veel in beeld, maar mijn aandeel is daarin heel, heel bescheiden eigenlijk. 95% van het werk op de scholen wordt door mensen gedaan die zelf voor de klas staan. Yeah. En dan zul je ergens ook altijd stap voor stap in die kwantitatieve schaalvergroting rekening moeten houden met de kwalitatieve verdieping. En dat zijn twee dimensies die elkaar in de staart bijten, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat, dat die gefaseerdheid, zeg maar, in denken, dat essentieel was. Ja. Dat betekent op dit moment dat er ongeveer 40 scholen per schooljaar zich laten professionaliseren in de diepte door het programma. Ja. Als je kijkt naar, naar een noodzakelijke volgende stap, want dat is het natuurlijk ook, want de meeste scholen die het programma willen doen, kunnen het niet doen vanwege die kwantitatieve beperking, zou je kunnen zeggen. Dan is de volgende spannende stap, en dat is denk ik een goede stap, is de vraag te stellen, is het mogelijk om nog één stapje meer te zetten, waarbij die kwantitatieve schaalvergroting niet ten koste gaat van de kwalitatieve verdieping. Nou, en ik denk dat alleen maar kan omdat je 10 jaar lang mensen in het veld zodanig diep opgeleid hebt, ook in het gedachtegoed, om die volgende stap ook te zetten.
Ik denk dat een hele goede focus is om ook binnen ontwikkelkracht in gedachten te houden. Dat spanningsveld tussen die kwantitatieve opschaling en die kwalitatieve inhoud die je eraan wil houden. Dus ik hoop dat je daar ook binnen ontwikkelkracht iedereen van doordrongen krijgt. Jouw kennende moet dat wel lukken.
Misschien een toevoeging daarin, want wat denk ik nieuw is in de positieve zin van het woord in het consortium en in de werkwijze van ontwikkelkracht, is dat zij ook de scholen zelf faciliteren om hun interne professionals vrij te spelen om die borging te realiseren. Ik ken dat natuurlijk zelf uit de praktijk. En ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van externen die heel veel doen op een school en volgens weer weggaan en dat de borging
doet iets met de duurzaamheid van die verandering.
Precies, precies. Ik denk dat het, dus je ziet dat meteen aan het begin van het provincieprogramma van Transitie School wordt meteen een ontwikkelgroep, zo heet dat ook, in het leven geroepen die eigenlijk aan het einde van het programma verder de borging eigenlijk verder.
Ja, jullie zien de school wat dat betreft niet als consument van een afnemer van het programma dat jullie draaien. Je bent gewoon medeverantwoordelijk en ook partner in dat hele programma. Dat ook op het moment dat wanneer jouw collega's zeggen van oké, hier staat het en ze gaan weg, dat het ook nog wel gewoon een duurzaam vervolg gaat.
Het einde van het programma is niet het einde van het gedachtegoed.
Ja, mooi verwoord. Ten aanzien van dat gedachtegoed, mijn vorige gast Simon van der Zee, Ilias, die had een vraag voor jou ten aanzien van een van de aspecten die ook binnen het transformatieve school spelen, maar ook in jouw andere werk, bijvoorbeeld grip op de mini-samenleving, tussen een ander spanningsveld af en toe. Het spanningsveld tussen de binnenschoolse leefwereld, waar je het wel eens over hebt. En dat raakt natuurlijk denk ik ook die collective teacher efficacy, maar ook die self-efficacy van leerlingen. Die de mismatch soms die er is tussen een binnenschoolse leefwereld en de buitenschoolse leefwereld. En zijn vraag erover was, dat is eigenlijk heel normaal, zegt hij. Als ik mezelf als kind terug zie op de scholen waar ik ben geweest, dan had ik ook altijd een andere binnenschoolse leefwereld dan een buitenschoolse leefwereld. En dat is bij veel kinderen wellicht het geval. Maar wanneer is dat nou, die mismatch tussen die binnenschoolse en die buitenschoolse leefwereld, wanneer is dat een probleem? En wanneer moet je er eens iets mee?
Nou, een van de, en dan moeten we iets dieper die pedagogiek in en ook een stukje de stadssociologie in. Ja. Kijk, het begrip, staan mij daartoe, en ik zal er op 11
maart,
of mei, maar dat is 11 maart meer over spreken. Kijk, er is een heel groot onderscheid tussen dat de verschillende leefwerelden van kinderen anders zijn of dat ze onderling conflicterend zijn. Yeah. En hier zit denk ik een heel belangrijk onderscheid dat we met elkaar moeten maken. Dus die hele mismatch benadering moet gereserveerd worden voor die laatste situatie. Yeah. Mismatch betekent niet, het is thuis anders dan op de voetbalvereniging, dan op school. Dat is logisch, dat is van alle tijden. Ja. En de schoolcultuur hoeft niet een verlengstuk te zijn van de buitenschoolse leefwereld van kinderen. Ja. Dat mag ook juist anders zijn. En ook dat er andere accenten worden gelegd in de verborgen sociale codes die er zijn. Iets anders wordt het wanneer de stretch die een kind of kinderen iedere dag moeten maken om aansluiting te kunnen blijven vinden bij die verschillende leefwerelden, dat gepaard gaat met wat wij die sociale pijn noemen, wat vanuit de neuropsychologie ontwikkeld is. En we weten ook vanuit diezelfde neuropsychologie dat die sociale pijn een directe negatieve impact heeft op op leergedrag. Ja. En motivatie en alle zaken die in onderwijskundig zo belangrijk zijn. Dus wij reserveren dat die notie van de mismatch voor die situatie waarin de andersheid er een is van onderlinge botsing in sociale code, zodanig dat het kind ideeën gaat ontwikkelen van vervreemding. En het is niet mijn plek. En ik word hier uitgesloten. En ik ervaar sociale pijn enzovoort.
En dan is echt een probleem waar je iets als school mee zou moeten of mee zou moeten willen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wat je nu omschrijft, daar is natuurlijk geen schabloon voor. Kan ook ontzettend persoonsgebonden, individueel afhankelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat er wel ook wat indicatoren of voorwaarden zijn waarvan je denkt van oké, dit gaat om een grotere groep. Maar hoe maak je daar dan als leraar of als school, hoe kun je daar op een juiste manier, en dat was eigenlijk Simons tweede vraag van vorige week, hoe kun je daar dan op een juiste manier aandacht aan besteden binnen datgene wat je sowieso op je bordje hebt liggen?
Nou kijk, dit is een collectieve vraag. Ja. Dus wat wij voor neiging vaak hebben is om collectieve actieproblemen te individualiseren in een oplossing. Ja. Dus we zeggen tegen de docent in lokaal 107 van jij moet wat harder werken of dingen anders doen of wat extra doen om dit vraagstuk, wat in de kern eigenlijk een sociologisch vraagstuk, te kenteren. En in het gedachtegoed van Transpier School zit juist dat je een collectieve reflex moet geven op collectieve actieproblemen. Ja. Om een concreet voorbeeld te geven, het maakt dus heel erg uit of 7 van de 21 leerlingen, of dat 18 van de 21 leerlingen te maken hebben met zo'n mismatchervaring. Ja. In het laatste geval, en het programma van Transpier School is vooral geboren in dat soort contraien. Grote steden, in een werkelijkheid waar heel veel kinderen ervaren dat er een vorm van een mismatch is tussen de wereld binnen de school en de wereld buiten de school. En wij zeggen vervolgens dat is niet iets wat we als negatief beschouwen. Want het feit dat kinderen eigenlijk dit moeten gaan leren overkomen, dat ze die mismatch als een sociologische beginsituatie zelf kunnen transformeren vanuit een sterk geloof in eigen kunnen, mm-hmm, naar een werkelijkheid waarbij zij de ervaring gaan hebben, oh, het is inderdaad overal anders, maar het maakt mij rijker. Want het maakt mij multitaliger. Ja. Het maakt mij rijker in ervaringen. En die ervaringen zijn in een samenleving als die van ons straks in de long run zo essentieel in een netwerksamenleving als die van ons. Alleen mijn punt is dat binnen heel veel schoolculturen er nog niet de mindset is om op die manier naar kinderen te kijken. Ja. Dus we hebben wel de mindset van er is sprake van een taalachterstand, er is sprake van weinig ouderbetrokkenheid, er is sprake van overlastgevend gedrag, er is sprake van kansenongelijkheid, enzovoort, enzovoort. Maar kunnen we onszelf ook gunnen om op een andere manier naar deze situatie te kijken?
Dat is de transformatie in de transformatieve school,
transformatieve denken. En die mentale shift, dat je overal daar waar je taalachterstand ziet, dat je ook multitaligheid ziet. Ja. Overal waar je ziet dat er een wrijving is tussen verschillende leefwerelden, zie je ook veerkracht. Want als kinderen die wrijving kunnen overkomen, dan is het de vraag wie zich nu sneller ontwikkelt. Ja. Zij of de kinderen die in een cultureel monolithische omgeving opgroeien, waarin de voetbalvereniging en de schoolvereniging en de familiecultuur volledig afgestemd zijn op elkaar. He, dat is natuurlijk de vraag die we willen stellen. En waarom is die vraag essentieel? Niet om de schoolcultuur een leukere plek te laten zijn of zo. Maar die vraag is heel erg essentieel, omdat het leidt tot de belangrijkste factor voor studiesucces, en dat is die self-efficacy. Ja. Bij leerlingen. Self-efficacy begint dus ook dat leerlingen hun succeservaringen kunnen gaan waarnemen als succeservaringen.
Ja, precies. Ja, en dat begint dan ook weer bij dat collectief. Op school van die mannen en vrouwen die voor de klas staan. Ja. Om daar samen de kansen in te zien in plaats van in de problemen te blijven.
Exact, ja.
Oké, okay. Nou mooi. Daarover gaan we straks in de tweede helft wellicht ook wat verder in. Omdat we dan op jouw sessie gaan richten van 11 maart, Ilias. Tussendoor gaat Jan Tishauser even met zijn eigen bril naar het programma van 11 maart kijken. Wat er wellicht nog meer te vinden is. En dan komen wij zo weer samen terug.
Hallo en welkom bij Tishauser's Tip. Ilias en Jan hebben het over een diepgaande en blijvende verbetering van kansen voor alle kinderen. Ik haak met mijn tip in op het stukje dat gaat over de binnenschoolse leefwereld en de buitenschoolse leefwereld en de rol die taal daarin kan spelen. Emmy Stuy bespreekt in haar workshop de meerwaarde van thuistalen in het primair onderwijs. Voor het sociaal-emotioneel welzijn en de identiteitsontwikkeling van een kind is het belangrijk dat er op school aandacht is voor de thuistalen. Emmy heeft bij 17 scholen onderzoek hiernaar gedaan en ze vertelt jullie wat haar uitkomsten zijn en uiteraard waar de verbeteringskansen liggen. Maya Zuiderveld heeft jarenlang ervaring met het lesgeven aan nieuwkomers. Daar is de thuistaal zeker niet de schooltaal. Zij maakt het heel praktisch met de vraag: hoe geef je vorm aan directe instructie bij anderstalige nieuwkomers? Welke voorkennis heb jij nodig en hoe activeer je de voorkennis van de leerlingen? Het programma Ontwikkelkracht kwam ook aan de orde. Een enorme investering in de kwaliteit van ons onderwijs die bij velen van jullie nog niet heel bekend zal zijn. Wil je meer weten en ook nog meepraten over hoe Ontwikkelkracht de scholen en de leraren kan helpen? Kom dan naar de sessie van Sjaan van Loon en Arjen van der Meij. Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 11 maart aanstaande in Nijkerk. Tot dan.
Ilias, 11 maart sta jij op ons podium. De titel die jouw sessie meekrijgt heet Zoeken naar gelijke kansen binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen. Nou, dat raakt natuurlijk ook hetgeen wat we in het eerste blokje al hebben besproken. Maar kun jij wat meer van een tipje van de sluier oplichten wat bezoekers kunnen gaan verwachten op 11 maart van jou?
Ja, wat ik zal doen is ik zal de drie trends die ook in het boek Grip op de mini-samenleving staan. Dus ludificering, het Matthäus-effect en wat wij dan noemen klimmen zonder switchen. Nou, dat is allemaal technisch jargon, maar dat zal op dat moment ga ik er dieper op in. En ik zal die drie trends heel preciezerig beschrijven. En ook laten zien dat dat trends zijn die eigenlijk onderwijssociologisch van oorsprong zijn. Zeg maar, en dat die eigenlijk het onderwijs binnenkomen. Ja. Dus ik maak het onderscheid tussen problemen van het onderwijs en problemen voor het onderwijs. Dat is denk ik een heel belangrijk aspect. Om dan vervolgens de cirkel van invloed uit te tekenen voor jezelf als leraar, maar ook als professioneel team. Wat zijn dan, dit allemaal wetende, de prioriteiten, wat zijn de dingen die ik, zou je kunnen zeggen, verschilmakend kan doen en die wij verschilmakend kunnen doen?
Ja, drie trends en die hebben alle drie invloed op die kansenongelijkheid in het klaslokaal of in de school. Hè? En je zegt van ik ga het dan concentreren op de teacher affectie, maar ook op de collective teacher affectie. Ja. Van oké, wat kunnen we hier samen aan doen? Zou je één van die drie trends, want ik kan me voorstellen dat ze ook alle drie in elkaar grijpen overlap hebben. Maar zou je er eentje alvast kunnen uitdiepen?
De eerste die ik benoem is wat vanuit de onderwijsfilosofie ludificatie wordt genoemd, of ludificering. Eigenlijk de toename van een speelse attitude en speelcultuur, chillen in de jeugdtaal binnen onze scholen. Mm-hmm. En dat is zeg maar, in een post-covid-samenleving ook alleen maar meer geworden. Dus je ziet nu heel veel scholen in een reflex schieten van dat docententeams bezig zijn met het optekenen van nog meer regels. Het kaderen van de fysieke ruimtes binnen de school. Wat leerlingen wel mogen, niet mogen. Dus men probeert eigenlijk grip te krijgen, vandaar dat die titel, op de mini-samenleving van de klas. Door eigenlijk meer vast te pakken en vast te houden. Tegelijkertijd, en dat zie je ook in alle bewegingen die internationaal het hebben over schoolcultuurverbetering, dat ze het eigenlijk altijd hebben over hetzelfde principe, dat wat ik in mijn werk het gemeenschappelijk normatief kader noem, dat je als team eigenlijk gaat definiëren waar je collectief uniform in wilt zijn, en dat je gaat definiëren waar je collectief divers in mag zijn. Dus wat doen we met z'n allen hetzelfde en wat doen we met z'n allen anders? Dit stuk, deze exercitie, tref ik bij heel weinig scholen aan. Dus je ziet een soort van wat ik noem georganiseerde schizofrenie. Dat als je een met één klas meeloopt, klas 2BA, en je gaat 5 lessen observeren, zie je eigenlijk dat er heel weinig patroon is over de lessen als het gaat om de normatieve kaders. En op sommige scholen is dat juist veel meer het geval. En ik denk dat die mindsetverandering, dus we gaan niet met elkaar veel meer regels bedenken voor kinderen om ze in bedwang te houden, mm-hmm. om volgens 5 maanden later met elkaar negatief te reflecteren over het feit dat het niet helemaal gelukt is. Maar dat we eigenlijk het simpeler maken. Dat we een gedeelte van de afspraken, ik zie op veel van scholen 5, 6, 7, 8 maximaal, dat we die collectief uniform gaan toepassen.
Dus bij iedere leerkracht, in iedere klas, les, in iedere klas.
Zonder uitzondering. En dat is een heel ambitieus niveau en daarom moet je dat ook zo klein mogelijk houden. En dat de rest overgelaten eigenlijk wordt aan de situationaliteit en andere momenten in die mini-samenleving waarin we het nu eenmaal moeten oplossen met dialoog en gesprek. Ja. En soms een strikte blik en soms een glimlach en soms een ei over de bol, ja. enzovoort.
De eigenheid ook misschien wel van de leerkracht en misschien ook wel de professionele autonomie ook van die leraar.
Dus we doen eigenlijk, als je daarover, dat is ook jouw thema natuurlijk, we doen op de gemiddelde Nederlandse school doen we twee dingen ingewikkeld. Dus enerzijds gaan we in naam van autonomie denken geen gemeenschappelijk normatief kader vastleggen. Mm-hmm. Want iedereen doet op zijn eigen manier, is dan het idee. En anderzijds, op het moment dat we dan met elkaar vastlopen, omdat we dan eigenlijk zien van we hebben toch een stukje collectieve uniformiteit nodig, dan hebben we de neiging om dat meteen te juridiseren in meer regels. Ja. Een heel gekke tweebenigheid die daarin aanwezig is.
Ja, wat je nu beschrijft, ik denk dat, tenminste dat komt bij mij meteen, ook omdat we dat in de vorige podcasts ook als onderwerp regelmatig hebben voorbij laten komen, het hele gesprek ten aanzien van het smartphoneverbod op scholen. Ja. Daar moet ik nu heel erg aan denken. Wat jij zegt van we schieten in een soort van kramp om daar dan maar een hele strakke regels, misschien zelfs wettelijk opgelegd vanuit de overheid, over vast te stellen. Maar wat je al eerder zei in dit antwoord, dat het gesprek op school tussen leraren wat je als normatief kader hebt, wat bij iedereen hetzelfde is, maar ook waarin je mag verschillen. Ja, dat eigenlijk maar mondjesmaat van de grond komt.
Precies. En wat daarin belangrijk is van kijk, kansengelijkheid is een systemische discussie waar heel veel schoolleiders en beleidsmakers het over hebben. Mm-hmm. Maar voor de individuele leraar in lokaal 107, dat is mijn ervaring, is de voornaamste doelstelling, hoe kan ik aan het eind van de dag ervoor gezorgd hebben dat mijn 5, 6 klassen in mijn lesstof een stapje hebben gemaakt.
Ja, precies.
En wat we dus proberen te doen in dat werk is de verbinding te leggen tussen dat kansengelijkheidsdenken op mesoniveau en eigenlijk die pedagogisch-didactische ervaring op het microniveau van het klaslokaal. Ja. Ja, en daar heb je natuurlijk ook coaches en trainers voor nodig die zelf voor de klas staan. Hmm. Om die stap te realiseren.
Nou, je hebt in je verhaal op 11 maart ook straks een Amerikaans voorbeeld. Hè? Ook op hoe je kan ingaan op die verschillende type mindsets. Om die collectieve reflex te kunnen versterken of te verzwakken. Kun je daar al iets meer over vertellen?
Ja, zeker. En misschien als een bruggetje in dat verband. Kijk, wij zijn in Nederland, als het gaat om evidence-informed denken, mm-hmm. Nogal Brits gericht. En het Londense Nationaal Programma van Londen is fantastisch. Daar kunnen we heel veel van leren. Maar wat daar ook automatisch meekomt, is een verenging in de verschillende scholen in de wetenschap en de kennis die tot ons gekomen is. Kijk, mijn ideaalbeeld zou het zijn dat op het Research at Congres van 2024, voor, en ik weet dat voor jou even comfortabel is, maar voor alle toehoorders daar, het even makkelijk is om Paul Kirchner te zien op een podium als Gert Biesta.
Ja, precies.
Dat daar zeg maar helemaal geen spanning om is en dat we met elkaar dat we het enerzijds gunnen dat we in de wetenschap hele heftige debatten hebben tussen de verschillende kampen en dat soort zaken meer, maar anderzijds ook volwassen genoeg zijn met z'n allen om de vraag te stellen, wat hebben scholen nodig om vooruit te komen? En dan is het antwoord echt en het paradigma van Kirchner en het paradigma van Gert Biesta en alles wat ertussen ligt, ook in de onderwijspsychologie en dergelijke meer. Waar ik dat goed tot uitvoering heb zien komen, is toch wel de ervaring in Detroit.
Ja.
En dat is, kijk, heel veel mensen kennen natuurlijk het werk van Hargreaves en Fullen, over professioneel capital en hoe belangrijk dat allemaal is. Veel minder mensen kennen het werk van Anthony Mohammed, die zelf docent was, toen schoolleider was. En die heeft uiteindelijk zijn eigen scholen in de armste wijken van Detroit tot de 15% best presterende school in de VS gekregen. En is daarna pas wetenschapper geworden. Ja. Dus in die volgorde. Dat is echt heel interessant. En heeft 3 boeken geschreven over hoe hij die cultuurverandering op zijn scholen heeft ervaren als docent. En toen als schoolleider heeft gedaan. Ja. En hij opent daar een perspectief over 4 mindsets. En ik ga daar ook over spreken op 11 maart. En ik merk al op de scholen in Nederland dat men dat ongekend interessant vindt.
Ja, lijkt me een hele mooie good practice. Waar we wellicht ook in die Nederlandse context veel aan kunnen hebben. Ik sluit me helemaal aan bij jouw wens ten aanzien van hoe wij met elkaar richting evidence-informed onderwijs kijken. Dat een stuk breder is dan dat we wellicht vanuit de Engelse context gewend zijn. Wij proberen dat als research-ad in ieder geval wel ook na te streven. Onder andere ook gewoon het wat vaker research-informed te noemen. Voor ons is het niet zo dat alleen maar het kwantitatief onderzoek ertoe doet in de Nederlandse schoolcontext. Iedereen die wel eens een weekje op een school heeft rondgelopen, of dat nou een basisschool of een VO-school is, of een mbo-school, weet dat het niet eens van 2-1, maar misschien wel van 3 of 4 of 5-1 is. En dat er allemaal toe doet om het op die school zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doen.
Ja, en dat is, weet je, onze vrees is vaak van iets is niet onderbouwd. Kijk, ik ben dus zelf heel strikt tegen alles wat niet onderbouwd is. Dus ik geloof ook dat een deel van de kermis die onze scholen binnengekomen is, zeker door het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij we een professionalisering baseren op eendagservaringen, intuïtie, gevoelens en dat soort zaken, daar zouden we terughoudender in moeten zijn. Maar dat we binnen de wetenschap, als het gaat om wat betekent het iets onderbouwd te hebben, dat we die verschillende paradigma's ook meer ruimte gunnen. En ik denk dat de algehele professionele cultuur echt daarbij gediend is. Ja, ja, ja. En research ad is, dat zeg ik niet omdat deze op deze plaats zit. Maar ik denk dat voor de komende 5 jaar eigenlijk het voornaamste initiatief gaat worden in Nederland als het gaat om die kennisdeling en die brug slaan tussen de 2 werelden.
Ja, we hopen dat we in ieder geval op 11 maart ook die brede scope van wat wij van belang vinden in onderwijs en onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek, dat we dat ook binnen die 98 sessies goed hebben kunnen waarborgen. Veel mensen uit verschillende onderzoekstakken, maar ook veel mensen vanuit de klei, vanuit de praktijk. Die praktijksessies zijn vaak ook een beetje gericht op van, nou, wat weten we allemaal, maar hoe dan? Nou komt er gelukkig ook op een vervolg op de sessie die jij gaat doen, een collega van jou mee, die ook op dat stukje hoe dan, hoe kan ik hier als leraar of hoe kan ik hier als school de eerste stap in gaan zetten en hoe ziet dat dan eruit? Hint Marach die komt mee, die gaat na jouw sessie ook nog een verdiepingssessie doen over die transformatieve school. In hoeverre verschilt haar sessie ten opzichte van die sessie die jij gaat geven?
Ik denk heel erg, omdat, kijk, wat ik in mijn sessie zal doen is iets meer dat gedachtegoed centraal stellen met alle concepten, dus vanuit de onderwijssociologie, onderwijspsychologie, onderwijspedagogiek, onderwijskunde, om eigenlijk meer het waarom van zulke professionalisering naar voren te schuiven. Maar zij zelf begeleidt op dit moment minstens 15 Amsterdamse scholen en professionele teams in dat soort collectieve sessies ook. Hè. En dan gaat het natuurlijk ook heel erg om, oké, maar nu gaan we het gedachtegoed in de praktijk brengen. Yeah. En dat is een proces op zichzelf. En zij is samen ook met de andere trainers binnen Transitie School heel erg de afgelopen jaren zich gaan professionaliseren in professionalisering. Yeah. En dat is natuurlijk een vak op zich, hoe je een professioneel team eigenlijk stappen kunt laten zetten in een bepaalde richting.
Ja, dus want iedereen die denkt dat het soms lastig is om een klas met leerlingen lesgeven, die moet maar eens voor een groep met leerkrachten gaan staan.
Precies.
Ja. Hey, heel erg bedankt dat jij vandaag hier te gast wilde zijn in onze podcast.
Graag gedaan.
We kijken heel erg uit naar 11 maart, naar jouw sessie, maar ook die van jouw collega Hint. Voor meer informatie en fysieke en online kaarten die nog te vinden zijn, kun je terecht op onze website www.researchad.eu. En dan zien we elkaar weer.